Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit drie gedeelten. Ik heb het niet helemaal goed doorgegeven of het paste niet op het bord, maar we hebben drie kleine gedeeltes die ik met u wil lezen. Wij lezen één geschiedenis door van het volk aan de berg Sinaï. En dan lezen we vandaag door de grote lijnen heen. En dan zullen we daar ook de toepassingen bij maken. Wij lezen allereerst uit Exodus 32. Exodus 32, vers 15 tot en met 20. Exodus 32, vers 15 tot en met 20. Ik zie dat het iets anders op het bord staat. En gaat u er maar vanuit dat ik dat fout heb gedaan en niet uw koster. Exodus 32, vers 15 tot 20. Dan gaan we naar Exodus 34, vers 5 tot en met 9. En als laatste lezen we Exodus 34, vers 29 tot en met 32. Als u uw Bijbel opent bij Exodus 32, vers 15, dan neem ik u zo meteen vanzelf al mee naar de volgende hoofdstukken. Exodus 32 vanaf vers 15 tot en met 22 op dit moment. En daar luidt Gods onveranderlijk woord, onfeilbaar woord, als volgt. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden geschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde stenen tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. Toen Jozua de stem van het volk hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zei, het is geen stem van het roepen van overwinning en het is ook geen stem van het roepen van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijdans zag, dat de toren van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelve beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat vol, dat kalf dat zij gemaakt hadden, en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd, en strooide het op het water en deed het de kinderen van Israël drinken. Wij gaan verder naar Exodus 34. Daar ontmoet de Heere Mozes na dit verschrikkelijke wat er gebeurd is. Mozes ontmoet de Heere, openbaart zichzelf hier. 5 tot en met 9 lezen wij nu. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem en hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes nu haastte en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zeide, Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons. Want dit is een hardnekkig volk. Och, vergeef ons onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. En dan lezen wij tot slot een paar versen over wat er gebeurde toen Mozes van de berg weer terugkwam bij het volk. Dat is vanaf vers 29, Exodus 34, vers 29 tot en met 32. Wat gebeurde er na die openbaring, na het roepen van de Heere? En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. De twee tafelen der getuigenis waren nu in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde toen de Heere met hem sprak. Als nu Aaron en al de kinderen van Israël Mozes aanzagen, zie, zo glinsterde het vel van zijn gezicht. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Toen riep hen Mozes en Aaron en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem. En Mozes sprak tot hen en daarna traden al de kinderen van Israël toe. En hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op de berg Sinaï. Tot zover het schriftgedeelte. Gemeente, het volk van Israël is een volk van het verbond. Het is verbondsvolk, net als wij dat zijn. Maar wat betekent het eigenlijk als je verbondsvolk bent? Wat betekent het, kinderen, dat je gedoopt bent? Dat zien wij in deze geschiedenis. We zien wat het volk nu doet met dat verbond. En we zien wie de Heere is in dat verbond. Thema voor de preek is de Heere en zijn verbond. Allereerst zien we dat in een gebroken wet. En als tweede in een roepende Heere. De Heere en zijn verbond. Een gebroken wet en een roepende Heere. Wat betekent het als je gedoopt bent? Wat betekent het om in het verbond te zijn? Wat betekent het om apart gezet, om geheiligd te zijn? Gemeente, het begint met een beeld. Kinderen, het begint met een voorbeeld. Het begint met een klein stukje gebroken steen. Een klein, plat, zwart stukje gebroken steen. Daar staat een jongetje in dat beeld, een Joods jongetje. Hij staat onderaan de berg Sinaï en zijn hoofd is rood. Zijn hoofd is rood omdat hij zo druk is geweest. Zijn hoofd is rood en het zweet dat druipt van zijn gezicht. Hij is druk geweest met dansen. Daarom is hij zo rood. Daarom druppelen die zweetdruppels op de grond. Maar nu staat het jongetje stil. Geschrokken kijkt hij naar de grond. Hij kijkt naar de grond. Want kijk eens naar de grond. Daar ligt een stukje zwart steen voor zijn voeten. Een scherfje. Een stukje steen van iets wat eerder nog veel groter was. Een stukje steen van een grote plaat die nu gebroken is. En een van die stukjes, een van die scherfjes, die ligt daar aan de voeten van dat jongetje. En op dat stukje steen, hij bukt zich en hij raapt het op en hij bekijkt dat steentje en hij ziet, daar staan letters op. Daar staan ingegraveerde letters op. Ingekerfde letters. Door wie dan? Door God zelf. God zelf heeft op dat scherfje steen geschreven. En wat staat er dan op dat stukje steen? Het staat in het Hebreeuws, Anochi Yahweh Elohecha. Anochi Yahweh Elohecha. Wij kunnen geen Hebreeuws, ik kan het een beetje. Maar dat jongetje kan wel Hebreeuws. En die leest het. En hij weet wat het betekent. Dat is de eerste zin. Ik ben de Heere, uw God. Dat zijn de woorden van God. Dat jongetje begrijpt het. Dat zijn de woorden van God. Zo begint de wet van God. Hij heeft het al een paar keer gehoord, want God heeft zijn wet gegeven. Maar nu, het is maar een klein stukje gebroken steen. Het is niet meer die hele plaat. Die letters worden abrupt gestopt, het gaat niet verder. Het is een gebroken wet. Een gebroken wet en dat kleine stukje steen, dat zwarte stukje steen, dat is een stil getuigenis, een stil verwijt, een stille beschuldiging voor dat jongetje wat ik in dit beeld noem. Dat stukje steen, kinderen, dat zegt eigenlijk tegen hem, dat is nou jouw schuld, dat stukje steen gebroken is. Hoe is dat zo ver gekomen? Nou, het is nog niet eens zo lang geleden. Het is 40 dagen geleden. Het is 40 dagen geleden en Mozes die ging weg. Hij ging de berg op. Hij zei, ik kom terug over 40 dagen, maar ik moet eerst spreken met God. De Heere zou gaan uitleggen hoe dat de tempeldienst, hoe dat de tabernakel gebouwd moest worden. Daarmee wilde de Heere dus vertellen, uitleggen. In hoofdstuk 25 tot en met 30 wilde hij uitleggen hoe die machtige grote God die hen uit Egypte heeft geleid, hoe hij bij hen zou komen wonen. Hoe de Heere bij hen zou zijn, hoe de Heere dicht bij het volk zou blijven. En de Heere die zegt, daar heb ik 40 dagen voor nodig. Dat komt dus best precies. Het komt best nauw. Dus dat volk dat moet wachten. En dat volk onderaan die berg die kijkt Mozes na terwijl hij gaat. En die berg die kennen ze wel. Want die berg, ze kijken vol ontzag naar die berg. Want om die berg, op de top van de berg, daar hangt een wolk. De heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God rust op die berg. En toen ze dat zagen gebeuren voor de eerste keer, toen zagen ze dat er rook opging vanuit die berg en als de rook van een oven. En de berg, zo staat het in het woord, en die berg die beefde gans zeer. Dat volk is zwaar onder de indruk natuurlijk. God zo dichtbij hun aan de voet van de berg en de Heere op de berg. Dat is wat we net zongen hè, in Psalm 104, het 16e vers. Wanneer zijn hand de hoge bergen raakt, slaan zij terstond direct aan het sidderen, aan het roken. Inwendig door Gods almacht aangestoken. Daar leeft dat volk dicht bij God. Dicht bij die berg die getuigt van de grootheid en de heerlijkheid van God. En ze zien Mozes gaan zo die wolk in. En ze wachten. En hoe gaat het dan verder daar aan de voet van die berg? Als ze maar 40 dagen hoeven te wachten. Wachten ze vol spanning en verwachting. Hoe zou de Heer het gaan doen? Hoofdstuk 32. Aaron, sta op. Maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypte uitgevoerd heeft, wij weten niet wat er met hem geschied is. Hoor je het? Deze Mozes, die man. Ze zeggen het alsof ze eigenlijk al niet meer weten wie het is. Die Mozes van vroeger. Die man die we eigenlijk helemaal niet meer kennen. Moet je je voorstellen, 40 jaar heeft Mozes voor hen uitgegaan. En het duurt geen 40 dagen. En ze zijn Mozes, ja, dat is iemand die ja, op afstand is. Dat is zo'n man die van vroeger, waar we niks meer aan hebben. We hebben een God nodig. We hebben een kalf nodig. Geef ons een kalf, een gouden kalf, wat ons verder leidt. Want die man weet er niet wat er met hem gebeurd is. Gemeente, dat is erg. Dat ze zo met hun leider omgaan. Maar weet u wat nu nog eigenlijk veel erger is? Heb je iets gelezen over de Here? Zeggen ze daar nog iets over? Over die God die Mozes leidde? Die God die Mozes diende? Die God die hun uit Egypte had uitgeleid? Ze noemen Mozes nog, maar de Here nee. Alsof hij nooit bestaan heeft. Dan kijk eens omhoog. Daar heb je die berg. Met die wolk van de heerlijkheid. En ze spreken niet eens meer over God. Ze spreken alsof hij er nooit is geweest. Nee, we hebben een kalf nodig. We hebben een gouden kalf nodig. Een stom dier. Van goud gemaakt. Van onze eigen oorbellen en sieraden. Die zal ons verder leiden. Daar is al onze hoop op gevestigd. Van dat kalf waar wij nu om staan heen te springen. In de rijdans omheen dansen. Die zal ons verder leiden. Van hem zijn we afhankelijk. En ja, dat gouden kalf doet niets, maar ze hopen op dat kalf. En ze springen, ze dansen, ze joelen om dat kalf heen. En ze danken het kalf. En ze zeggen, dank u dat u ons gered hebt uit Egypte. En op die berg dan, op die berg waar Mozes naar God luistert. Hoe God uitlegt, hoe hij in het midden zal wonen van zijn volk. Wat gebeurt daar als de Here dat ziet? De Here spreekt. Mozes, ze hebben het verdorven. Mozes, ze zijn afgeweken. Dat zijn zomaar wat kernwoorden. Mozes, ze zijn hardnekkig. Mozes, ze hebben het verdorven. Ze hebben het verruineerd. Mozes, ze zijn afgeweken. Ze zijn de verkeerde kant op gegaan. Ze zijn hardnekkig. Ze zijn zo eigenwijs, dit volk. En Mozes daalt af. Mozes daalt af met die twee platen in zijn hand. En dat volk dat staat daar te hossen om dat gouden kalf heen. En daar zegt er ineens een die zegt, hé, maar is dat niet Mozes die daaraan komt? Is dat niet Mozes? En het feest valt stil. De muziek stopt. De dans stopt. Het volk staat stil te kijken naar deze Mozes die afdaalt. Daar staat dat jongetje met dat rode hoofd. En het volk ziet Mozes staan aan de voet van de berg. Met die twee platen in zijn hand. En zijn gezicht ook rood. Maar rood van heilige woede. En hij tilt die platen hoog in de lucht. En daarin die stilte, daar klinkt een akelige, krakende klap. Het zijn die stenen tafelen. Het zijn Gods geboden. Ze breken en die stukken, die vliegen in het rond. De scherven, die vliegen in het rond. En daar komt zo'n stukje steen in dat beeld wat ik zei, aan de voeten van een jongetje terecht. En dat is één boodschap. Gods wet gebroken. En stil ligt dat stukje steen daar. Letters door God zelf geschreven. Als een stille boodschap. Dit is nu jullie bijdrage aan het verbond. Dit is nu het plaatje van mensen die in het verbond zijn. Verdorven, afgeweken, hardnekkig. Dat ben jij. Gods wet, de leefregels van het verbond, gebroken. Onherstelbaar gebroken. Gemeente, waar gaat het eigenlijk om? Waarom breekt die wet nou eigenlijk? Waarom liggen die scherven zo overal? Wat is nu de kern, wat is nu de essentie van de zonde van het volk? Waar gaat het nu echt om? Ze hebben God vergeten, terwijl Hij zo dichtbij is. Ze hebben andere goden uitgekozen. Ze zijn God vergeten, terwijl Hij zo dichtbij is. En ze hebben andere goden gekozen. En gemeente, ik vertel dit verhaal niet zomaar om een leuk, mooi verhaaltje, zodat u allemaal geboeid bent. Ik vertel het, omdat het, ik hoop toch dat het dichtbij komt, dat je zelf al mee zit te kijken. Dat je ook zo iemand bent. Het komt ineens dichtbij, hè? God vergeten, terwijl Hij zo dichtbij is. Een andere God kiezen. Dat gaat over mij. Niet alleen over u, hoor. Dat gaat over mij. Gods wet gebroken. Ja, u zult zeggen, ja, dat weet ik. Op heel veel manieren breken wij elke dag Gods wet. Zo gereformeerd zijn wij toch wel. Dat we dat nog beleiden, dat we Gods wet breken. Maar gemeente, laten we eens heel concreet maken wat dat betekent hier. Laten we het eens even heel eenvoudig bij de zonde van het volk houden en dat spiegelen met jezelf. Wie ben ik? Ja, wij zouden zeggen, ja, maar ik ga toch niet rond een gouden kalf lopen dansen. Dat zou ik nou nooit doen. Dat zou ik nou nooit doen. Nee, dat zou u niet doen. Ik zou het ook niet doen. Het zou niet echt in onze tijd passen. Maar ga eens naar de kern. God vergeten. Hoe zit dat? God vergeten. Dat doe ik elke dag. Dat doe ik elke dag. Dat is mijn bijdrage aan het verbond. Dat is het antwoord op dat ik gedoopt ben. God vergeten. En dat volk, dat heeft nog weken nodig om God te vergeten, toch? Ze heeft weken nodig voordat ze aan Aaron vraagt, ik heb er nog geen uur voor nodig. Ik heb er nog geen uur voor nodig om God te vergeten. Kinderen, misschien zeg je wel, ik hou van de Heer en ik ben echt heel, heel blij dat ik mag horen bij Hem. Dat ik bij de Heer Jezus mag horen. Maar wij zijn God zo vergeten. Wij doen zo weer wat wij denken dat het beste is. Hoe dichtbij God ook komt. Misschien herken je het wel. Heb je zo'n heerlijke dienst gehad. Bemoedigd en versterkt door het woord. Hoe lang heb je nodig om God te vergeten? Ik vaak nog geen uur. Kinderen. Misschien zeg je wel. Ik heb een mooi Bijbelverhaal gehoord. En dan denk ik. Ik wil echt bij Hem horen. Ik wil bij de Heer Jezus horen. Want Hij is zo vol liefde voor zondige kinderen. En misschien heb je toen daarna wel gebeden dat je zegt, nou Heer, dan wil ik echt bij u horen. En daarna, je komt thuis. Je struikelt over een autootje wat op de grond ligt en je bent boos op je broertje. Je was God alweer vergeten. Je was God alweer vergeten, want anders had je het niet gedaan. Dat is erg. Dat is hoe wij, iedereen hier, met God omgaat. Dat jongetje met dat rode hoofd, met dat steentje in zijn hand, die zegt nog, wij kunnen het vanaf nu niet meer zelf. Die zijn nog afhankelijk. Ze zeggen, wij hebben de hulp nodig van zo'n gouden kalf. Die hebben wij nodig, want we kunnen het niet zelf. En wie ben ik? Ik? Ik heb niet eens een afgod nodig. Ik heb geen gouden kalf nodig. Ik ga mijn eigen gang wel. Ik vertrouw mezelf wel. Ik kan het zelf wel aan. Ik ben onafhankelijk. Ik ben mijn eigen afgod. Gemeente, dat gebroken stukje steen, dat gaat over mij. En dat gaat over u. Dat gaat over jou. Gemeente, doet het je pijn? Is dit je pijn? Is dit je worsteling? Zou je het zo anders willen? Zou je wensen om God werkelijk volmaakt te dienen, hem nooit meer te vergeten? Zeg je het ook wel eens tegen jezelf, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik ben zo Godvergeetachtig. Gemeente, dat zijn wij en dat, mag ik het zo zeggen, dat blijf ik. Als een kind van het verbond, wij breken Gods wet. Dat gebroken stukje steen, dat klaagt mij aan. Wij, sluit je aan, zeg het maar. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, juist het geloof ontdekt dat. Je dacht dat het wel beter ging. Maar wat ben je vergeetachtig. Dat is je worsteling. Daar loop je niet aan voorbij. Dan zeg je niet, nou zo is de mens nu eenmaal erg, hè. Nee, dat doet pijn. Dat is mijn doorn in het vlees. Kinderen des torens. Dat ben ik. Wij verdienen straf. Gods eeuwige straf. En ouders, Mozes is als de vader van het volk. Mozes is als de vader van het volk. En hij zegt het als vader eerlijk tegen dat volk. Weet je wat jullie gedaan hebben? Gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Zo mag je ook eerlijk zijn naar je kinderen. Mag ik het eens heel praktisch en concreet maken? Lijk maar eens op Mozes. Mozes is ook een zondaar, maar hij zegt het wel tegen zijn kinderen. Dat ze een zonde doen. Hij wijst het aan. Kinderen, moet je leren wat zonde is. Dat moet je concreet maken. Niet alleen maar vaag over spreken dat kinderen zondig zijn, maar het aanwijzen. Ik zou bijna zeggen, de gelegenheid zoeken om je kind te zeggen, ja, maar weet je wat je nu doet? Wat je daar doet, dat is nu zonde. En dat doe je niet tegenover je broertje, maar dat doe je tegenover God ook. Wij zijn verplicht, vermaan, ik wil u vermanen om uw kinderen in het opvassen hiervan, dat zegt het doopformulier, ook hiervan breder te onderwijzen. Het is de Heilige Geest die niet alleen hier in de kerk werkt, maar ook door de opvoeding van een ouder, zodat een kind bewust wordt van wat zonde nu eigenlijk is. Daar staat het volk. Daar staat dat jochie perplex. Met die stukken steen om hem heen, dat stukje steen in zijn hand. En nu, wat zal God doen? Zal God nu eerlijk oordelen? Ja, dat zou eerlijk zijn, toch? Als je zo God in zijn gezicht slaat. Als hij zo dichtbij is. En toch vergeet. En God oordeelt. Op die dag, en lees het thuis maar na. Er vallen 3000 doden. 3000 mensen sterven die dag. Hun laatste blik. Hun laatste boodschap is die gebroken wet. 3000 mensen sterven. Zo is de Heere. De Heere laat niet met zich spotten. Voor 3000 mensen is het te laat. Voor heel veel mensen niet. Ze gaan naar bed die dag. Ze kruipen een tent in. We gaan naar het tweede punt. Een roepende Heere. De volgende dag. Daar komen ze weer en daar klinkt de boodschap van Mozes. In 32 vers 30 staat het. Gij lieden hebt een grote zonde gezondigd, doch nu. Maar nu. Ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. En die dag erna gaat Mozes. Mozes klimt de berg op en het volk wacht. We zien daar berouw bij dat volk. Ze begrijpen het. Wij hebben straf verdiend. Wij hebben niet meer verdiend dat God nu nog zijn verbond zou houden. Ze wachten af met de boodschap van Mozes. Misschien. Hoe gaat de Heere nu met ons om? Wat betekent nu het verbond van God? Dat is de vraag van het volk. Het komt aan op de vraag, wie is nu eigenlijk de Heere als wij zondigen? Zou God zijn genade vergeten? Zou God nooit meer van ontferming weten naar deze verschrikkelijke zonde? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Dit is niet de vraag van het volk alleen. Ik weet het zeker, er zitten hier ook mensen met diezelfde vraag. Als je zo gevallen bent afgelopen week, zou de Heere nu nog naar me omzien? Als je zo gevallen bent, als je zo ziet wie je eigenlijk bent tegenover God. En als je het eromheen leest, als Mozes daarboven op die berg is, de moed zou je ontzinken. Alles wijst op de macht van God. Dat hij te groot is. Dat hij te heilig is om hem te kunnen ontmoeten. Alles wijst erop. Mozes die moet daar tussen die twee rotsen instaan. Zodat hij er niet overheen kan kijken als klein mens tussen die grote rotsen. En dan Gods hand eroverheen. En dan zal God heel even die hand wegnemen. Zodat hij heel even de achterkant van God zou zien. Alles getuigt van de macht van God. Maar bovenop die berg. Gemeente kinderen, daar hoor je nu wie God eigenlijk is. De Heere roept. De Heere roept. Let goed op. Als de Heere gaat laten zien wie hij op dit moment is, dan is hij het zelf die roept. Niet een engel die het riep. Niet Mozes die in verwondering roept als hij God voorbij ziet gaan. Nee, hij riep. Als u gewend bent om wel eens een streepje te zetten onder belangrijke gedeeltes in de Bijbel, dan zet u het maar vandaag onder hij riep. Dat is zo belangrijk en zo uniek. Want er zijn maar heel weinig gedeeltes waar God zichzelf laat horen over wie hij is. En let op, hij riep. Hij fluistert dit niet. Hij zegt niet alleen Mozes. Mozes, jij mag het alleen maar horen hoor. Alsof het een geheim is die hij is beperkt tot een aantal die dan niet afgeweken zijn. Nee, de Heere mompelt het ook niet. Zodat er een paar woorden zouden wegvallen van wat hij zegt. Nee, hij zegt, ik riep. Ik riep zodat er geen enkel woord, dat het luid en duidelijk zou zijn. Geen enkel woord mag verloren gaan van als ik zeg wie ik ben. Zodat Mozes het hoorde, zodat Mozes weer naar beneden kon gaan en tegen dat volk, dat schuldige volk, zou zeggen: zo is de Heere. Zodat een dominee vanavond het mag zeggen: zo is de Heere. En zodat u, als u vanavond aan de bedrand met je kind zit, dat je zegt: zo is de Heere. Zo is Hij. Hij zegt het zelf. Hij riep, hij roept dwars tegen onze twijfels in. Hij overstemt de stem van de Satan. Wie is God? Wie is de Heere? Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. De Heere zegt dat. Ben ik voor dit volk. Heere, Heere, we moeten er heel langzaam doorheen. En ik garandeer u, hier kunnen we heel lang over doorspreken. En nog missen we heel veel. Ik noem maar een paar dingen. Heere, Heere. De Heere zegt, wat betekent dat, Heere? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben altijd dezelfde. En vandaag zegt hij niet: Heere, u zou er genoeg aan hebben. Maar hij zegt: Heere, Heere. Hij benadrukt het. Want dat hebt u nodig. Heere, Heere. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En ik wil dat allereerst zeggen. Dat ik nooit verander. Waarin verander ik dan niet? In wie ik ben. In wie ik ben barmhartig. Ik ben barmhartig, zegt de Heere. Daar op die berg, daar beneden aan de berg en vandaag in de kerk. Wat is dat, barmhartig? De Heere zegt, ik ben vol erbarmen. Erbarmen, ja kinderen, misschien zeg je, ja, dat weet ik eigenlijk ook nog niet wat dat is. Ik ben vol erbarmen, ik ben vol ontferming. De Heere zegt, ik zie de zonde, die roepen om straf. Ik zie jullie liggen daar, dat volk in de zonde. En toch ben ik vol erbarmen. Wat betekent dat, barmhartig? Mag ik het in een beeld zeggen? Ouders, als je kinderen hebt gekregen. Of als je een zus bent of broer en je hoort zo'n pasgeboren babytje huilen. Je hoort dat kindje huilen in de wieg. En het huilt zo hartstochtelijk. Wat gebeurt er dan bij je? Wat doet je hart dan? Je kunt het toch bijna voelen. Dan moet je toch naar dat kind toe. Dan pak je dat kind toch op. Kom hier kind. Ik draag je. Dat is erbarmen. En zo zegt God, dat is nou het eerste woord zoals ik ben. Dat wil ik u nou als eerste meegeven. Zoals dat gevoel van een moeder die niet anders kan dan dat hulpeloze kind tegen zich aandrukken. Mensen hulpeloos gevangen in de zonde. En ik erbarm mij. Mijn hart stroomt over, gemeente. Zo is de Heere. Ik zeg het niet. Hij riep het toch. Zo ben ik. Ik ben genadig. Mijn hart wil niets anders dan genade geven aan schuldige mensen. Mijn hart is genadig. Als u de Heere wilt kennen, dan zegt hij, dan wil ik eerst dat u dat hoort. En ik ben groot van weldadigheid. Je mag dat ook vertalen met een ander heel bekend woord. Het is hetzelfde woord, geset in het Hebreeuws. Dat wordt vaak ook vertaald met goedertierenheid. Weldadigheid en goedertierenheid is hetzelfde woord. En de Heere die zegt, die goedertierenheid van mij, die weldadigheid, die is er niet zomaar. Die is er niet zomaar. Als God zou zeggen, ik ben weldadig, dan zou er voor deze hele gemeente genoeg genade zijn. Echt genoeg. Maar de Heere die zegt, ik zeg nog meer, ik ben groot. Groot van goedertierenheid. Ik ben groot van goedertierenheid. Wat is dat? Goedertierenheid. Mag ik het beeld nog eens gebruiken van een ouder? Het is goed om ouder te zijn, want soms ga je iets herkennen van hoe de Heere is in de opvoeding. Goedertierenheid, dat is als iemand iets heel verkeerds doet. En toch brandt je hart om dat kind bij je te hebben. Kinderen, ik heb een zoontje, die is 6. Die is wel eens heel stout en die kan echt heel boos worden, ook op mij. En dan word ik ook boos. Maar weet je wat ik wel eens voel? Dan wil ik, hoe boos en hoe verkeerd hij ook is, toch wil ik hem op schoot hebben. Jongen, kom nou. Geef het nou op. Kom nou zitten hier. Want ik wil niets liever dan dat ik je aan mijn hart druk. Dat is goedertierenheid. Terwijl er zoveel ontrouw is, is hij trouw. Barmhartigheid gaat meer over de hulpeloosheid. En hier een goedertierenheid gaat meer over dat, die zondigheid, dat zondige tegen God. En de Heere die zegt, en toch ben ik daar nou groot van. Vergevingsgezind. En ik bewaar dat, ik bewaar die weldadigheid niet aan een enkeling. Niet zomaar 1 of 2 hier in de gemeente, maar aan vele duizenden. Aan vele duizenden. Ik vergeef de ongerechtigheid, de overtredingen, de zonde, alle zonde die je maar zou kunnen bedenken. De Heere die zegt, u moet weten dat ik ze vergeef. Gemeente, dat is de Heere van de Bijbel. En dat heb ik te verkondigen. Dat heb ik u aan het hart te drukken. Zo moet ik namens hem spreken. Wee mij als ik het anders zou zeggen. Dat is nu de kern. Dat is het nou om in het verbond te zijn. Dat de Heere dat u toeroept. Dat de Heere je vergeving belooft terwijl hij ziet. Terwijl hij dat bezweten gezicht van dat jochie ziet. En toch, barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid. En wat is geloof? Geloof, je zegt, Heere, als u werkelijk zo bent, dan kan ik toch niets anders dan daarop rusten. Dan laat ik me daarop vallen, dat u zo bent, Heere. Dan omarm je toch deze Heere, zoals ik het ook wel eens merk bij mijn zoontje. Als ik hem op schoot trek en ik voel hem ontspannen. Dat is geloof. Heere, als u zo bent, dan heb ik genoeg. Dan kom ik terug. Groot is uw trouw, o Heere. Groot is uw trouw. Zijn wij ontrouw, gij blijft immer dezelfde. Gemeente, het verbond, het geeft u en mij alle reden om hoe vies, hoe vuil, hoe we nog in het zweet van de zonde zitten, om toch terug te keren naar deze God. Hoe snel ik God ook vergeet, ik beleid het met u mee. En toch keer maar weer terug. Als een kind tot zijn vader. Hij blijft barmhartig en genadig. Hoe kan dat, dat de Heere zo is? Ik hoop niet dat u hem verdenkt nu. Maar dat u zich afvraagt, hoe kan God zo geduldig, zo genadig zijn? Nou, dat is te midden van die hoofdstukken van die tempeldienst. Daar zegt de Heer het, hoe hij vergeeft. Hoe hij barmhartig en goede tieren kan zijn. Dankzij dat offer, die offerdienst. Alles in die tempel getuigt van een dier wat sterft voor een ander. Het bloed dat vloeit in plaats van jouw kind. Zo mocht dat jochie met dat steentje het horen. Zo mocht hij het later horen hoe God goede tieren kan zijn. Dat lam in plaats van jou. Zo gaat Mozes naar beneden. Zo roept hij dat volk tot zich. En u hebt het meegelezen, ze zijn bevreesd. Ze zijn bang, ze zien iets van de heerlijkheid van God op dat gezicht van Mozes. En hij roept dat volk en al het volk moet komen, niemand uitgezonderd, want u moet het horen. En hij gebood hun, hij zei het hun aan, hij bezweerde het hun, zo mag je het ook vertalen, al wat God daar gezegd had. Ouders, dat is ook breder onderwijzen. Net als Mozes, spreken met je kind. Dit is nu het verbond, kind. En dan zit je met je kind op schoot. Met de zwarte scherven van de zonde van je kind en van jezelf. Met de herinnering, de aanklacht van Gods gebroken wet. Maar toch, hij is niet zomaar weldadig. Hij is groot van weldadigheid. Gemeente, dat is het verbond. Begrijpt u, ziet u iets van de diepte en de rijkdom die er ligt in het verbond, niet van mijn kant. Niet van mijn kant, maar van zijn kant. De doop, het verbond, het zegt kinderen van de toren des torens en toch tegelijkertijd een eeuwig verbond met de Vader. De toezegging dat hij je wast in het bloed van Jezus Christus. Wat is dat toch heerlijk. Het is toch heerlijk om je kind te vertellen. Dat je niet hoeft te stoppen bij de wet. Maar dat je het evangelie mag vertellen. Wat mag je dan je kinderen delen? Zo heeft dat jochie het gehoord daar bij die tent van Mozes. Misschien nog wel die scherf in zijn hand en hij kijkt naar die scherf. Zou het echt, ja, God heeft het zelf gezegd. En daarna heeft hij het gehoord hoe het zit met die tempel, de offerdienst. Iemand anders sterft voor jouw kind. En wij mogen het vertellen en ik mag het u verkondigen. Er hoeft niemand meer te sterven. Er is geen dier wat hiervoor in hoeft te komen om te laten zien. Want het lam is gestorven. Ouders, je mag over Jezus vertellen. Dat hij naar de aarde toe kwam om zondige mensen te redden. Om die zonde te dragen. Hij in plaats van jou, kind. Niet jouw bloed, dat hoeft niet meer, maar zijn bloed. En gemeente, wie is Jezus dan? Hoe gaat hij om? Gemeente, je ziet alleen maar dieper wat het betekent dat God barmhartig en genadig is. Dat hij vol van genade en waarheid is, zoals Johannes 1 vers 14 het zegt. Dat hij groot van goede tierenheid is. Zie je Levi zitten, afgedwaald kind van het verbond. Volg mij. Zie je daar Zacchaeus zitten? Ik moet heden in je huis zijn. Zo spreekt Jezus. Zonder omhaal. groot van goede tierenheid. Ik moet bij u zijn. Want ik ben gekomen tot zulke kinderen, een zoon van Abraham, Zacchaeus. Hij zegt, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken zondaren. Ik ben gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Dan volg je hem. Petrus volgde hem. Een kind van het verbond. Hij mocht al iets zien van de rijkdom ervan. Maar daar valt hij. Daar valt hij. Hij vergeet God. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Ik ken hem niet, zegt hij. Als Jezus daar alleen staat. Hij vergat God. Hij dacht alleen nog maar in zichzelf. Maar even later, hoe is Jezus? Petrus, zoon van Jonas, heb je mij lief? Als ik je laat zien dat ik dat verbond telkens nakom, wat is dan je antwoord? Heb je mij dan lief? Hij hing aan het kruis en zijn kinderen die stonden van verre. Dat is nou het verbond. Zijn kinderen stonden van verre, ze durfden niet eens in de buurt te komen. Ze renden weg. En toch, wat staat er over het verbond in Jezus Christus? Hij heeft hen lief gehad tot het einde. Mijn gebrek aan liefde, dat blijkt telkens weer. Maar wat nog veel belangrijker is, is die oceaan van liefde bij hem. Gemeente, die roep van de Heer. Dat hij zo klinkt, ik hoop dat je het aanvoelt, jongeren. Ik hoop dat je het aanvoelt. Hè? Als hij zegt dat hij zo barmhartig en genadig is. Ik hoop dat je het toch wel aanvoelt en anders zeg ik het je. Dat is niet vrijblijvend. Je kunt niet naar huis toe zonder een antwoord. Het roept om een antwoord van mij. Ook ik moet weer buigen. En jij ook. Buigen. Bekeren. Teruggaan, vallen aan zijn voeten, vastgrijpen aan zijn verbond. Dat, pleiten op het verbond. Heere, denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik biddend pleit. Want waar pleit ik op? Niet op mijzelf, nee, niet iets in mijzelf, maar op die milde handen, op die vriendelijke ogen. En die vriendelijke ogen, die milde handen, die zijn er niet vandaag. Die waren er gisteren ook al. Die waren er 3000 jaar geleden ook al. Ze zijn van eeuwigheid. Zo is de Heer. Heere, Heere, ik ben die ik ben. Ja, dan heb je toch de vrijmoedigheid om te zeggen, sla de zonde nimmer ga. Dan heb je toch genoeg reden om te komen tot God. Omdat hij het zelf zegt. Ik zie het in het woord. In de Bijbel komt het elke keer terug. In de psalmen, in psalm 25, in psalm 103, in allerlei psalmen, in Jesaja, in de profeten. Daar echo telkens die roep van God. Mensen klampen zich daaraan vast aan wat hij toen op die berg sprak. Maar ik moet wel eerlijk zijn. Zo eindigt dit vers niet. Vers 7 stopt daar niet. Gemeente, wat betekent het als je hieraan voorbij leeft? Als je weer verder gaat? Als je met wat voor bezwaren, ik weet niet wat het is en ik hoef het niet te weten. Maar weet één ding, de Heer openbaart zich wel zo. Laat zich vandaag zo zien. Maar wat betekent het als je hieraan voorbij leeft, om wat voor reden dan ook, dat je het in de wind slaat? Als je je schouders ophaalt en denkt weer verder te kunnen. Als je de genade van God en zijn verbond veracht. Dat kan ook. Dat is ook de realiteit. En ik ben bang dat het ook gebeurt. Op dit moment. Laat je dan weerhouden door wat er staat in vers 7. De Heere zegt, zo ben ik, maar de schuldige, degene die zijn schuld willens en wetens nu vasthoudt en niet achterlaat bij dat kruis. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En het erge, het tragische hiervan is dit. In dat verharde, daar neem je je kinderen mee. Dat getuigt dit gedeelte, dat profeteert het. Wees eens eerlijk. Hij bezoekt het aan de kinderen en de kindskinderen. En je ziet het gebeuren in gezinnen. Waar de levende godsdienst niet gevonden wordt. Kinderen, ze begrijpen het niet meer. Ze horen het niet meer. Ze horen de wet niet meer. Ze horen ook het evangelie niet meer. En kinderen die gaan nog naar de kerk. En die zeggen, wat doe ik hier eigenlijk? Boeit me niet. Ze zeggen, hoezo schuld en waarom genade? Ouders, uw weigering. Kom terug op uw kinderen. Huiveringwekkend, toch? En toch, de Heere die zegt het vandaag opnieuw. Ik hoop dat je al lang je hart gegeven hebt. Dat je deze waarschuwing niet nodig had. Maar toch, deze waarschuwing moet ik ook zeggen. En ik zeg het met één doel, om opnieuw te zeggen wie God nu is. Dat hij zegt, tot nu toe, ik ben barmhartig en genadig. Nog steeds. Het is tijd om terug te keren. Amen. Organist, mag ik je vragen om Psalm 25, het derde vers, te zingen. Psalm 25... Het derde vers.
Amen.